Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen, mensen thuis. We zitten hier in een volle kerk met links een klaagmuur en rechts een jubelmuur. Naar aanleiding van de grote reis die sommige mensen doen. Dus dat is voor jullie thuis niet helemaal zichtbaar, maar dat zal ik er maar even zeggen. Alle gasten, van harte welkom. Zo beter. Alle gasten, van harte welkom. Fijn dat u er ook bij bent. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken. Ook daar bent u van harte welkom. Bovendien is er na de dienst een mogelijkheid voor persoonlijke voorbeden. Als u daar behoefte aan heeft, kunt u dat kenbaar maken bij degene die daarvoor in de buurt van de piano opgesteld staan. En dat geldt ook voor de gasten onder ons. De organist is Erwin Vijfwinkel. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen in de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. De collecte zometeen is voor de steunbehoevende kerken. Hoe stond het er ook alweer? De Heer heeft het blijmoedig gegeven, lief of zo. Mijn schoonmoeder kan me dat wel corrigeren, geloof ik. Floris Wijs wil nu iets zeggen over de jeugddienst van volgende week. Och, vrede.
Ja, dan denk je van, wow, hoe ziet die eruit? Maar ja, over een weekje dan is er een jeugddienst en dan is het thema meer dan overwinnaars. Ja, meer dan overwinnaar voetbal, joepie scoren, bla bla bla. Dus ik heb me lekker uitgezoffen vandaag. Maar ja, volgende week hebben we dus een lekker feestje, 's middags, jeugddienst. Iedereen mag in feestkleren komen, maar we gaan niet alleen een feestje bouwen, we gaan het ook over hebben van hoe je meer dan overwinnaar praktisch in je eigen leven kan doen. Hoe je op school meer dan overwinnaar kan zijn, of je elke dag een feestje moet bouwen of niet, of op werk enzovoort enzovoort. Dus ik zou zeggen, kom allemaal, het wordt heel gezellig, heel leuk. En neem je vrienden mee, heel belangrijk. Groetjes.
Jeugddienst volgende week. We zullen nu zingen E68 en na Votum en Groet zingen we Psalm 115, 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. De Heer troont in zijn heilig paleis. Aarde, wees stil voor hem. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zullen nu tot God bidden en daarbij speel ik in op die paar dingen die van hem gezegd werden in Psalm 115 wat we net zongen. Onze God die leeft, hij spreekt, hij hoort en hij geeft het leven. Ik wil graag namens u tot die God bidden. Vader in de hemel, omdat u een God bent die hoort, bidden wij tot u. Wilt u horen naar ons? Wat er in ons hart leeft, als we kunnen lachen van plezier om het leven, als we zachtjes huilen, als de lust om veel te zeggen ons vergaat, maar ook als we onze hele ziel kunnen leggen in het loflied. Wilt u ons horen? En wilt u ons het leven geven? We danken u dat u ons het leven geeft. Maar leven en leven is twee. Echt leven, Heer. Wilt u ons dat geven? En wilt u spreken? Nu. Vandaag. In de kerk. Door de Bijbel. En bij de kinderen. In de Bijbelklas. En tot ons hart. Zo dat we aangesproken worden. Om Jezus wil. Amen. De kinderen kunnen naar voren komen voor een verhaal. En als we dan na het verhaal gezongen hebben, blijf dan nog even zitten, want dan is er nog meer te zien, hè, Agnes? Ja, dus niet te veel haast met naar boven gaan.
Gelukkig. Er is er nog één. Ik kon het lekker toch al verstaan. Hè? Nou gaat het in de kerk de laatste paar weken steeds over op reis gaan. Hebben jullie dat gehoord al? Steeds ging het over op reis. Toen dacht ik, als we nou eens gingen bedenken, als wij met z'n allen op reis gaan, wat moeten we dan gaan doen? Wie heeft daar een idee van?
Spullen inpakken.
Spullen inpakken. Leuke dingen doen. Tas inpakken. Ja? Nog meer? Als je nou leuke dingen hebt verzonnen en je tas ingepakt, wat dan?
Met de auto weggaan.
Met de auto weggaan. Hé. Hey. Of met de caravan erachter, ja. Precies. Boeken. Boeken meenemen bedoel je?
Nee, ik bedoel reisboeken waar je heen
gaat. Kijk, want dat wisten we nog niet, waar je heen gaat. Dat moet je wel weten natuurlijk, hè? Ja, als jullie op vakantie gaan, dan snap ik het wel. Want jullie vaders en moeders, die weten het natuurlijk wel, hè? Waar jullie heen gaan. Ja, gelukkig wel, hè?
Ja, ik heb vandaag.
Dus als je op reis gaat, als je weggaat, moet je je tas inpakken. Een reis boeken, soms moet je het afspreken als je niet met de auto gaat. Ja. En je moet weten waar je heen gaat. Jullie gingen met de auto, maar als je een reis gaat boeken, kan je ook met een vliegtuig. Kijk, zie je, dat is ver Italië. Ja, naar school, maar dan ga je niet heel echt op reis, hè? Of ga je als je naar school gaat ook op reis? Nee, hè? Toen jullie naar Italië gingen, waren jullie toen heel vlug in Italië? Even in de auto en toen was je er? Nee. Hoe lang?
Overnachten.
Zo, hé. Lang, hè? Dus je kan ook heel lang op reis zijn. Nou, weet je, wij gaan natuurlijk niet met z'n allen op reis. Ja, we gaan een heel klein beetje op reis. We gaan op reis in de tijd. Heel lang geleden. Dan ga je ook wel een beetje op reis, maar dan blijf je gewoon hier zitten. Want ik ga, doe maar eventjes je vingers weg, want ik ga nou weer verder vertellen. Dan ga ik even niks vragen. Want ik ga vertellen van iemand die op reis ging, heel lang geleden. Heel lang geleden. Ging die met de auto? Waarom niet? Die waren er nog niet, hè?
Hij ging lopen.
Hij ging lopen, want er waren geen auto's, geen bussen. Dat kan ook, ja, dat kan. Dat kan. Maar de meeste mensen die nu op reis gaan, die gaan met de auto of met de bus of met het vliegtuig. Ja, maar dat was er vroeger helemaal niet. En was er een hele mooie weg om te reizen? Er waren helemaal geen mooie wegen om te reizen. Nee, die waren er helemaal niet. En weet je, het was soms ook wel gevaarlijk. Want vroeger, als je op reis ging, dan waren er nog wel wilde dieren langs de weg.
Ook piraten.
Piraten. Als je met de boot ging. Luister, vind je het goed dat ik nou verder vertel? Dan gaan we straks samen verder praten. Zullen we dat doen? Oké. Want het is wel belangrijk hoor, wat je zegt. Want piraten kan je tegenkomen. En inderdaad ook boeven en dieven en rovers. Die waren er toen ook heel veel als je daar op reis ging. Maar die meneer waar ik nu over ging vertellen, ga vertellen, die ging gewoon toch. Hij heette Abraham. En daar hebben jullie wel eens van gehoord, van Abraham. En Abraham ging op reis. Ja, en hij moest ook heel veel spullen meenemen. Want hij ging heel lang op reis. Ze gingen onderweg in een tent slapen. En heus niet zo'n makkelijke tent als wij nou hebben, weet je wel. Met die klik, klik, klik stokken die hoep erin kunnen. Nee, dat was er toen nog niet. Er waren zware tenten. En potten en pannen, want ze moesten onderweg wel eten. En alle dieren... Wij zouden straks verder praten, weet je wel. Alle dieren gingen mee. De bokken en de geiten en de ezels. En de kamelen. Alle dieren mochten mee. En de knechten, want Abraham had ook heel veel knechten. En die had weer een heleboel, ze waren ook een heleboel dienstmeisjes bij, die mochten ook allemaal mee. En Abraham, zijn vrouw, wie weet hoe zijn vrouw heette? Van Abraham? Nee, bijna goed. Sara was de vrouw, ja. Sara wou ook mee. Maar, eerst zei Sara, Abraham, we gaan toch niet op reis? Dat is veel te gevaarlijk. En met al die mensen. En met al die spullen. Je kunt toch niet zomaar op reis. Nee hoor, Abraham, ik durf dat niet. Ik vind dat eng. Maar toen zei Abraham, Sara, luister eens. Ik heb een stem gehoord. Een stem. En ik weet zeker dat het de stem van God was. En God zei tegen mij, Abraham, je moet gaan. Je moet op reis gaan. Met al je spullen. En de mensen en de dieren. Die moeten allemaal mee. En ik zal jou aanwijzen waar je mag gaan wonen. En de Heere God zei er nog meer bij. Hij vertelde, Abraham, jij zal een groot volk worden. Dat betekent dat je kinderen krijgt en die krijgen weer kinderen en die krijgen weer kinderen en die krijgen weer kinderen. Heel groot volk zou het worden. Dat vertelde Abraham tegen Sara. God gaat met ons mee, hij heeft het beloofd. En wij zullen wel een groot volk worden. En Sara zei, wij hebben helemaal nog geen kindje. En dat willen we zo graag. En nou heeft God het beloofd. Maar dan zal het echt gebeuren. En Sara ging mee op reis. Op die lange, lange tocht. Want ze moesten zo ver. Zal ik eens vertellen hoe ver? Nog veel verder als Italië. En jullie waren met de auto, maar zij moesten lopen. Met de dieren en de mensen. En 's avonds gingen ze de tent opzetten, dan stopten ze. Als er een beetje gras was en water, dan konden de dieren drinken en eten. En dan gingen ze eten koken. En dan gingen ze slapen. En soms was het wel koud, maar in die tenten was het wel lekker warm hoor. En 's morgens moest het allemaal weer ingepakt worden.
Wat heeft u zo ook eentje?
Goed. En het moest allemaal weer op de ezels geladen worden. En dan gingen ze weer. En hard rennen was er niet bij hoor. Want dat duurde heel lang voor die hele optocht weer verder ging. En ze moesten nog veel verder als Italië. Wel nog een paar honderd kilometer verder. Ze hadden wel ezels en daar konden ze soms op zitten als ze moe waren. Gelukkig wel. Maar er zaten ook veel spullen op, hè. Van de tenten en de doeken en de kleren en de pannen en de potten. Ja. En zo trokken ze niet dagen, niet maanden, maar wel jaren waren ze op reis. Zo lange reis. Zulke reizen maken wij niet meer, hè. En soms zei iemand, Abraham, zijn we er nou nog niet? Ik weet het niet, zegt Abraham. Want God zal ons de weg wijzen. En God zal wijzen waar we kunnen wonen. En toen, na heel lang, kwamen ze in een land, joh. En dat was mooi. Veel groen gras voor de dieren. Water om te drinken en om van te koken. En grote bomen met schaduw. Nou, als het warm is, is schaduw heel fijn. Dat weten wij nog wel, hè, van de zomer. Ja, en er groeide graan en vijgen en druiven. Het was een prachtig land. En toen zei de stem tegen Abraham. Abraham, dit land ga ik aan jou geven. Toen was de reis afgelopen. Tenminste voorlopig. De reis was afgelopen, voorlopig. Toen mochten ze daar blijven wonen. Je snapt wel dat ze daar heel blij mee waren. Dat ze er mochten blijven wonen. Maar we gaan nog zingen over de reis. En dat lied van zomaar te gaan. Met een stok in je hand. Dat staat op nummer 201 in ons boek.
Nou, het is even zoeken, maar dan heb je ook wat. Een aardige camping. Oh, ik zie zelfs nog wat gras. Nou, maar dat is meevallig. Ik moet eerst maar eens even bijkomen. Ik heb wel lekker gefietst vandaag. beetje stijgen, beetje dalen. Beetje wind mee, beetje een buitje af en toe. Maar dat lijkt toch eigenlijk wel de pest aan. Gelukkig dat dat bushokje er was. Tja. Hoeveel kilometer was het eigenlijk? Nou, 105. Toch. Toch niet slecht. Dan ben ik er snel als dat zo doorgaat. Nou, moet maar eens even zien hoe we dat gaan doen. Waar zal ik die tent eens neerzetten?
Ik weet
dat. Ja, ik denk dat ik hem een beetje onder de bomen zet. Want dan zit ik in de schaduw en dan heb ik morgenochtend een beetje zon. Ik denk dat ik dat maar ga doen. Tja. En dan krijgen we het gewone programma, hè. Tent opzetten. Bedje klaarmaken. Douchen. Fietskleren wassen. Alhoewel, wassen. Nou, zouden ze droog... Nou, ik zal ze niet te nat maken vandaag. Dan drogen ze wel. Een beetje eten. Even mijn schoenen op die loopstand zetten, want dat is allemaal veel te strak. Nou. En dan komt het mooiste moment. Dan ga ik voor mijn tent zitten. En dan pak ik mijn routeboekje, mijn beschrijving. En dan ga ik nadenken. Wat ga ik de volgende dag doen? En dat is zo mooi. Dan kijk je erop en dan denk je van, waar gaat die weg nou weer naartoe? Routeboekje? Waar is mijn boekje? Ik heb dat er voor mijn fiets zitten. Oh, daar baal ik van. Oh, dat kan ik niet handelen nou zeg. Waar zou dat boekje nou toch zijn? Dan kom ik geen meter verder zonder dat boekje. Dan kan ik die reis wel op mijn buik schrijven. Waar heb ik dat nou toch gelaten? Zou ik het verloren? Oh, wanneer heb ik het voor het laatst... Nou, kom op Jan, even niet panikeren. Rustig nadenken. Wanneer heb je dat boekje nou toch gezien? Vanmiddag bij de lunch heb ik het nog gehad. Toen heb ik er nog naar gekeken. En toen met die regenbui... Verdorie. Oh. Ik heb dit bushokje laten liggen. Ik ga terug. Ik ga het gauw halen. Want zonder boekje kom je nergens. Klaar.
Het thema van de vierde etappe van de reis van je leven is: waarom Jezus? En als dat dan een beetje lijkt op dat boekje, dan is dus de boodschap dat je een groot probleem hebt als je hem niet hebt. We gaan lezen over hoe nodig wij Jezus Christus hebben uit Matthäus 1 en Titus 2. En dat doet Martin van Gurp.
Ja, hij staat daar. We lezen eerst Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder, Maria, al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd, opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dan lezen we nu Titus 2, vers 11 tot en met 14. Lastig te vinden hoor ik aan het ritselen van de blaadjes. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.
Waarom Jezus? En dan is het antwoord al gegeven. Ik heb hem heel hard nodig. Maar ik wil even dat antwoord nog niet horen. Want die vraag, even langer bij stilstaan. Ja, waarom Jezus eigenlijk? Als je je hele leven christen bent en kerkmens bent, dan weet je niet beter, ja, die hoort erbij. Heel belangrijk, daar gaat het om, daar heten we naar. Maar als je erin verdiept dat er heel veel mensen zijn die zonder Jezus leven en die de reis van hun leven zonder Jezus maken, en als je ziet hoe goed dat soms gaat, dan komt die vraag wel terug. Waarom eigenlijk? Oké, zo opgevoed, zo meegekregen. Maar er zijn een heleboel mensen die zo opgevoed zijn en het mee hebben gekregen en die na verloop van tijd zeggen, nee, niet echt nodig. En omgekeerd, er zijn mensen die niet zo opgevoed zijn en die tot het inzicht gekomen zijn. Zonder Jezus gaat het niet. Waarom dan? Waarom wel, waarom niet? Ik lees een interview met een beroemd muzikus. Ik heb heel veel bewondering voor die man. Zoals die man bezig is in het leven, wat hij betekent met zijn muziek. Dat vind ik heel bijzonder. En hij zegt dat hij religie belangrijk vindt. Maar Jezus komt bij hem niet voor. Hij zegt, ja, ik vind religie belangrijk, maar ik bedoel dan niet bidden tot een man met een baard of verplicht kerkbezoek. Nee, zegt hij, wat ik daarmee bedoel is streven een goed mens te zijn en geloof in positieve krachten. En als ik het die man hoor zeggen, dan denk ik, wat mooi. Je hoort het ook als mensen zeggen dat je denkt, wat een flauwe praat. Maar bij die man denk ik, wat mooi. Streven een goed mens te zijn. En geloven in positieve krachten. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, muziek, emotie en religie hangen voor mij zeer nauw samen. Een rijke innerlijke wereld brengt meer geluk dan 10 auto's. Die man kan makkelijk 10 auto's erop nahouden met zijn inkomen. Maar ik geloof hem. Dat is geen man om dat zomaar te zeggen. Die prikt daar doorheen. En dat geeft bij mij zo'n herkenning. Een rijke innerlijke wereld. Daar gaat het om. En dan ben ik zo ontzettend benieuwd. Wat daar nou nog bij komt. Als je het met hem daarover zou hebben, hoe hij dat dan ziet met Jezus. Het komt in die paar regels er niet uit. Misschien is die ook wel heel belangrijk voor hem, weet ik niet. Misschien ook niet, het staat er niet bij. En dan denk ik na, in mijn innerlijke wereld, Jezus daarin, maakt dat dan uit? Of kun je ook een hele rijke innerlijke wereld hebben zonder Jezus? En dan smijt de Bijbel een steen in de vijver van al deze overwegingen. Door te zeggen, het is allemaal goed en wel, maar met jouw praat ad over rijkdom van een innerlijke wereld komen we er niet. Ik wil klip en klaar zeggen, Jezus, waarom Jezus? Om jou te redden. Redden. Dat is een heel heftig woord. Dat is iets van erop of eronder. To be or not to be. Redden. Daarmee maakt de Bijbel het ons niet makkelijker. Want dan kun je niet verder met, nou ja, misschien voegt het een dimensie toe. Misschien mis je een speciaal plusje als je het niet hebt. Het wordt zo op scherp gesteld. Dat is niet makkelijk. En toch is dat continu de toon. Matthäus 1, zo heet hij, redder. Titus 2, dat is zijn missie, redder. Wel erge kerktaal, maar het aardige is dat dat woord in het Engels overal terugkomt. To save. Elke computergebruiker doet niet anders dan dingen saven. En in die sfeer zit het dus. Er moeten dingen gesaved worden. Want anders, dan ben je ze kwijt. Jij raakt jezelf kwijt, zegt God tegen mij. Anders. Daarom Jezus. Om jezelf niet kwijt te raken en veel breder om de wereld niet kwijt te raken. Ergens zou je daar onderuit willen om het wat om het wat meer in te passen. Maar het heeft ook weer iets ontzettend uitdagends. Dus daar moet ik over nadenken. Waarom Jezus op de reis van mijn leven? Kom ik anders niet aan? Krijgen we dan dat panikeren? En toch is er ook weer zo'n enorm raakpunt met die muzikus. Die zegt, ik wil een goed mens zijn. En ik sta open voor positieve krachten. In Titus 2 vers 11 en 12... Het staat allemaal op het papier verder uitgewerkt. Daar verwijs ik naar voor de details. Preek en Bijbelstudie vallen samen gaan over Titus 2. Dus voor de details verwijs ik naar het papier. Ik haal er nu alleen de hoofdpunten uit. Titus 2, 11 en 12. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we het negatieve moeten afwijzen en het positieve daarvoor open moeten staan. Goddeloze, wereldse begeerten afwijzen, is negatief, negatieve krachten. Bezonnen, rechtvaardig, vroom, in deze wereld leven. Positief. En dan komt het er weer heel dichtbij. En wie zal ontkennen dat dit ook echt een kwestie van zeven is? Deze wereld, die zeef je als je goed leeft. En die gaat eraan kapot dat er zo verschrikkelijk veel negatieve krachten worden toegelaten. En dat mensen daaraan gehoor geven. Het vreselijke drama nou weer van dat meisje in Geldrop. Eén klein detail in het nieuws, maar doordat de posters vorige week op de lantaarnpalen ook in de Neumannlaan stonden. Melanie Sijbers, 15 jaar vermist, hebt u ze gezien? Komt dat heel dichtbij. Daar zijn mensen kapot gemaakt. En zo gaat de wereld kapot. Wij zitten te wachten op mensen als die muzikus die goed willen leven en openstaan voor positieve krachten. En daar heeft Jezus dus ook weer mee te maken, omdat hij Savior is, redder. Maar er komt wel iets heel wezenlijks bij hier. Als je dat enkel leest, Gods genade leert ons om goddeloze begeerten af te wijzen en rechtvaardig en vroom te leven in deze wereld, dan heb je het belangrijkste nog gemist. Want waar het in dit stukje om gaat, als het gaat over redding, dat is dat er twee verschijningen zijn. Eén, die is er al geweest, en die één, die komt nog. Ik heb dat ook opgeschreven in de notitie. In vers 13 staat, wij zijn in afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. En nu is dat woord verschijning precies hetzelfde als wat er in vers 11 staat. Gods genade is openbaar geworden. Die is al verschenen. God heeft enorm van zich doen spreken. En hij zal nog een keer enorm van zich doen spreken. Dat is het eigenlijk. En dan ineens komt de reis van mijn leven tussen twee punten in te staan. Van A naar B. En dan zegt het Rijk tegenwoordig van A naar beter. A was, de genade van God is verschenen. Christus, Jezus, geboren uit Maria. Dat is een explosie geweest van Gods aanwezigheid. Een explosie van vriendelijkheid en liefde en goedheid en hulp en redding. Dat is de eerste verschijning van God. God piekt af en toe in de wereld. En toen was er zo'n enorme piek van redding. Maar daar blijft het niet bij. Er zit nog een piek aan te komen. Wij zijn op weg naar de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. En daar heb je punt B van A naar B. En in beide gevallen gaat het over God. En wordt de reis van mijn leven opgenomen in de reis van God. God is, zegt het evangelie, in deze wereld bezig. En hij maakt een reis met de wereld en met zichzelf om te redden. En ik merk dat ik daarop afkom. Ik wil niet zonder God. Ik kan ook niet zonder God. Want ik wantrouw mezelf. Ik wil een goed mens wezen. Maar ik ken ook mijn andere kant. En die komt altijd weer tevoorschijn. U ziet hem gelukkig niet vaak. Maar hij is er wel. En ik ben er bang van. En ik ben bang van die negatieve krachten. Die zoveel mensen op sleeptouw nemen. Ik ben bang dat ze krachtiger zijn dan de positieve krachten. En ik ben zo bang dat wij zelf de wereld verwijderen. Deleten. Zonder God staan we er miserabel alleen voor. En ik zoek, waar is hij? En kunnen we hem vinden? En dan zegt de Bijbel, ja, er was een verschijning, een manifestatie van hem. En er komt een verschijning, een manifestatie van hem. En dat zijn manifestaties van zijn ongelooflijke inzet om deze wereld te redden. En om jou te redden, om jou te brengen van A naar beter. God, ik sta er niet alleen voor. Die moet het maar doen. Dat verpletterde gezin in Geldrop opvangen. Hij moet het maar doen. De wereld door de crisis heen slepen. Ik hoop ook dat hij het wil doen. En dat God niet op een kwaad moment zegt: het is goed met jullie. Ik heb nu genoeg gesaved. En dan word ik getroost in Titus 2. Ja, maak je geen zorgen. Hij wil het. En dan komt Jezus naar voren. Als niet weer een ander. Het is zo aardig. In vers 10 wordt God nog onze redder genoemd. En in vers 13 ineens Jezus onze redder. Het is hetzelfde. God redt. Doordat Jezus redt. Als Jezus redt, is God aan het redden. Jezus, de manifestatie van wie God is. En dan haak ik even weer aan bij die man met die baard. Religie, zegt mijn bewonderde muzikus. Dan denk ik niet aan een man met een baard. Ik verbaas me daar eigenlijk over. Ik denk, zo'n intelligente en zo'n ontwikkelde en zo'n fijn besnaarde man, dat hij dat nog moet zeggen. Denken daar dan mensen nog aan? Kennelijk zit dat zo diep dat God iets doms is, een man met een baard. Maar Jezus, die helpt je echt van de misverstanden af. Daarom ook Jezus. Die doet het boekje open. Het routeboek. Ik kom bij vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat is hele bekende taal. Je komt dat op meer plekken tegen. Maar blijf het ontroerende ervan zien. Een redder die er zelf aan onderdoor gaat. Dat zijn de echte. En dat is God. Een God die er bijna zelf aan onderdoor gaat. En misschien veel meer pijn in de hemel leidt dan wij weten. Hij heeft zichzelf gegeven. De uiterste inzet die hem het kostbaarste kostte. Zijn leven. Wat een redder. Om ons van alle zonden vrij te kopen. Zonde. De grote knoop in alles. De natuur, dat zal God ooit nog wel in orde krijgen. Daar is die schepper voor. Maar die zonde van ons. De mensen. En dan 6 miljard zondaren. Hoe moet dat ooit goed komen? En dan zit er dus iets in dat Jezus die mensen vrijkoopt. Er wordt losgeld betaald. En dat beeld dat wil iets oproepen van, het is hem heel veel waard. Hij heeft er alles voor over. Hij heeft alles voor u over. U bent kostbaar. Kostbaar genoeg om de hoogste prijs voor te betalen. Het duidt er ook op dat zonde een macht is die ons gevangen houdt. En wie een beetje nadenkt weet daar alles van. Zonde gaat nooit over. Je kunt soms nog wakker liggen van foute dingen die je 30 jaar geleden deed. Of 10 jaar geleden, is voor jullie al lang zat. Of wakker liggen van dingen die 10 jaar geleden jou werden aangedaan. Zonde. En men zegt dat als je sterft, dat dan die film nog een keer wordt afgedraaid van alles. En dan neem je ook je schuld mee in het graf. Dingen die je niet meer goed kunt maken. En nu is vrijkoop in elk geval ook dit. Dat je je schuld niet meeneemt in het graf. Maar dat je het leven in perfecte staat verlaat. Zodat God die jou opwacht zegt. Zo mag ik je graag zien. Vrijkoop. Dat je niet eindigt als schuldenaar. Maar dat van je afgewenteld wordt. Helemaal. Alles. En dat je dan vrij en blij mag leven. Vrij en blij. En dat helpt een stuk als je een goed mens wilt zijn. Want daar hangen altijd de lode gewichten aan dat streven van, ik heb al zoveel fouten gemaakt. En ik weet zeker dat ik weer nieuwe fouten ga maken. En ik word soms zo moe van dat streven. En soms wil ik het ook even niet een goed mens zijn. Maar als mijn leven ingekaderd is tussen die twee verschijningen van God, dan gaat er een hoop kramp vanaf. Dan begin ik met vrijgekocht te zijn. Dan staat er een enorme wind mee in mijn leven. Als ik van A naar B wil komen. De wind mee van Christus die voor mij gestorven is. De wind mee van Jezus die heet Emmanuel. God is erbij. Ik sta daar niet alleen voor. De Heilige Geest is er ook nog. En niet te veel treuren om alle fouten die ik weer maak. Toch doorgaan. Vrijgekocht. Gereinigd. Gedoopt. Ik heb wind mee. En ik word toegetrokken naar het doel. Zoals een veerpont soms via een kabel naar de overkant kan worden getrokken. Want God in Christus wacht mij en de wereld op. De redder. En dat maakt het verschil. Dat geeft energie, toch, om vol ijver het goede te doen. Waarom Jezus? Omdat Hij de Savior is. En Emmanuel. Ik hoef niet alleen op reis. Amen. Wij zingen gezang 160, alle drie de verzen. Danielle, verklaar je nader. Deze tekentaal heb ik nog niet opgepikt. Ah.
Nou, het was geen afgesproken werk eigenlijk. Vandaar mijn... Maar goed. Wij hebben met elkaar heel hard gewerkt. Kinderbijbelgroep 2 heeft het tentenkamp van Abraham gemaakt.
De collecte voor de steunbehoevende kerken wordt gehouden. Na het evangelie van de vrijkoop door Christus en de reiniging van alle schuld, nu een aansporing om dan ook echt christelijk te leven. Nog twee versen uit de brief aan Titus en een herdichting van Psalm 15 van Hans Bauma. Titus krijgt deze opdracht: herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen. Dat ze van niemand mogen kwaad spreken, vredelievend en vriendelijk moeten leven en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. En Hans Bauma leest zo Psalm 15. Leven zoals je bedoeld bent. Onverstoorbaar de aangewezen weg gaan. Niemand beledigen. Niemand misbruiken. Niemand laten vallen. Gewoon beantwoorden aan de verwachting. Mens zijn voor de mensen. Eén die goed doet. Eén die betrouwbaar is. Reisgenoot. Onderdak. Op je mooist ben je dan. Op je sterkst. Mens. Onwankelbaar mens. Jij, je mag thuis zijn bij de verhevene. Heel gelukkig is hij met jou. Laten we zo zingen Psalm 24, vers 2 en 3. We zullen danken en voorbeden doen. Ik noem daarbij de naam van Greetje van der Veen. Zij heeft in de afgelopen week een zware buikoperatie ondergaan. Die is geslaagd, daar mogen we voor danken. Er is nog wel een nabehandeling met medicijnen nodig. We zullen dus ook voor verder herstel en zegen over die behandeling bidden. De tweede naam die ik noem is die van Annette Niewold. Zij is thuisgekomen uit het ziekenhuis na een lang verblijf van 6 weken. En nou is de planning dat ze in oktober thuis mag blijven. En dan is de planning dat ze op 8 november weer zal worden opgenomen in het ziekenhuis om een week later geopereerd te worden. Nou, voorlopig alleen maar heel dankbaar dat ze weer thuis mag zijn. We dragen haar en haar gezin voor de verdere toekomst aan God op. Ik wil voorgaan in gebed. Heer in de hemel, wij danken u dat u ook Heer op aarde wilt zijn. En ons er niet alleen voor laat staan. We danken u voor de ongelooflijke aanwezigheid van u in Jezus Christus. En alles wat u hebt gedaan. De explosie van genade en goedheid en reddingskracht die u in hem tentoonspreidde. En we danken u dat we u mogen verwachten. in een misschien nog wel grotere manifestatie van majesteit en goedheid. Dank u, Heer, dat u Immanuel wilt heten, God met ons. Wilt u ons zegenen op onze reis door het leven? En wilt u ons allemaal bepalen bij die opzienbarende boodschap dat u ons Jezus als redder zond? Ons inwijden in die boodschap. Ons doen groeien in geloof in die boodschap. Ons doen ontdekken de waarheid van die boodschap. En zegent u daartoe ook de gesprekken die we als reisgenoten willen voeren. Wij bidden u voor mensen die in dit leven verpletterd worden, zoals die familie in Geldrop. Heer, ontferm u over hen. En we zien die eindeloze rij mensen erachter in gedachten, van vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, hongerende kinderen, eenzamen, mensen die zichzelf totaal kwijt zijn, verslaafden, geesteszieken. Heer, ontferm u. En we bidden u voor elkaar, reisgenoten, en toch allemaal ons eigen pak dragend. Heer, ontferm u. En we bidden u voor de families van der Veen en Niewold. Dank voor thuiskomst, voor een geslaagde operatie. Maar ze zijn er nog niet. Heer, zegen ze. Draag ze. Ontferm u over hen. En kom, Heere God, in Jezus Christus. Wij verwachten die laatste verschijning van u. Amen. Ons slotlied is gezang 454. Genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen.